Daarna volgt de schriftlezing, misschien wat ongebruikelijk, maar ik zal het straks toelichten. Uit het eerste Bijbelboek, Genesis, waaruit u uit het eerste hoofdstuk de eerste 25 versen zullen worden voorgelezen.
In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond en de geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide, daar zij licht en daar werd licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dat maken scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte dat uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was alzo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zeide dat de wateren van onder de hemel in een plaats vergaderd worden en dat het droge gezien worden en het was alzo. En God noemde het droge aarde en de vergadering der wateren noemde hij zeeën en God zag dat het goed was. En God zeide dat de aarde uitschieten, grasscheutjes, kruid, zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welke zaad daarin zij op de aarde, en het was alzo. En de aarde bracht voort, grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragende geboomte, welk zaad daarin was naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag. En God zeide dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht. En dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en jaren. En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. En het was alzo. God dan maakte die twee grote lichten, dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts, ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde, en om te heersen op de dag en in de nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag. En God zeide, dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen en het gevogelte vliegen boven de aarde in het uitspansel des hemels. En God schiep de grote walvissen en alle levende vremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten naar haar aard en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zegende ze, zeggende, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de wateren in de zeeën en het gevogelte vermenigvuldigde op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zeide, de aarde brengen levende zielen voort naar haar aard, vee en kruipend en wild gedierte der aarde naar zijn aard. En het was al zo. En God maakte het wildgedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipende gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag dat het goed was.
Gemeente, ik hoop u vanmorgen met Gods hulp het Pinkster-evangelie te verkondigen uit het u voorgelezen schriftgedeelte. En wel uit het tweede vers dat we zo even lazen uit Genesis 1. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond en de geest Gods zweefde op de wateren. Gemeente, ik heb zo even bij de schriftlezing al gezegd, ik zal nu kort even aangeven waarom ik ben afgeweken van de normale verwachting op Pinksterdagmorgen. Wordt in de meeste gevallen Handelingen 2 geopend. terecht waar stilgestaan wordt bij het historische helsfeit van de uitstorting van de Heilige Geest. En dat met name op de dag die door Lucas in de Handelingen der Apostelen zo uitdrukkelijk is gedateerd. Om vanuit Handelingen 2 een grote keuze te kunnen maken uit die tekstversen die ons bepalen bij het wonderen gebeuren waaraan wij telkens ieder jaar opnieuw herinnerd mogen worden en ook moeten worden. Toch vanwege de onverwachte ruiling op het laatste moment, er is u vorige week al een mededeling over gedaan, dat ik vanmiddag hoop voor te gaan in mijn eerste gemeente. Vanwege persoonlijke bijzondere omstandigheden hebben wij deze verdeling gemaakt. Dominee Arnoudsen zal u vanmiddag in ieder geval de boodschap van Pinksteren letterlijk uit Handelingen 2 verkondigen, maar we zouden tekort doen aan de boodschap van Pinksteren om ons alleen maar te laten leiden door die gebruikelijke en voorspelbare teksten die we al zo vaak hebben gehoord. Zij het telkens weer verrassend nieuw, omdat het werk van Gods Geest immers alle dingen nieuw kan maken. Immers als wij met aandacht hebben gelezen naar die versen die ons wel bekend zijn, omdat het het begin is, jongens en meisjes, van de Bijbel. Maar misschien wat minder bekend als het gaat om de prediking daaruit, zullen we bij nader inzien toch ook tot de gedachte moeten komen dat ook daar gesproken wordt over het wonderwerk van God de Heilige Geest. Weliswaar is dat bij Handelingen 2, zeker na de verschillende verklaringen en uitleggingen die we daarover hebben gehoord, duidelijk dat het die Geest is die ons brengt tot de beslissende levensvraag. Wat wil toch dit zijn? En dat de Heilige Geest de band en het fundament heeft gelegd voor de eerste christelijke gemeente onder het nieuwe verbond, dat blijft onverlet waar. Maar toch moeten we voor het allesomvattende werk van God de Heilige Geest terug naar het begin. Naar de morgenstond van Gods schepping. Waarbij we uitdrukkelijk worden bepaald dat alle kennis van het geestelijke leven min of meer ook voorafgegaan wordt uit de kennis van God de Heilige Geest in het rijk van Gods natuur. En daarom alles wat we terugvinden over het veelomvattende werk van God de Heilige Geest, ook in ons persoonlijk leven, is eigenlijk samengevat in de eerste versen van Gods openbaring. Genesis 1, vers 2 en volgende. En het is zeker de moeite waard om eens af te wijken van de gebruikelijke en verwachte orde, om daar vanmorgen een moment met elkaar bij stil te staan. Goed de woorden op ons door te laten dringen. Dat ze ons tot nadenken mogen bewegen in plaats van bij het zo bekende eerste schriftgedeelte er overheen te lezen. Terecht is wel gezegd dat God de Heilige Geest de eerste is die begint te werken in het leven van de gelovigen, maar dat hij tegelijkertijd de laatste is die door diezelfde gelovigen ook als zodanig wordt herkend als de Heilige Geest. Wat wil dat zeggen? De eerste die begint met zijn verlossingswerk en de laatste die zal worden herkend. Wel, dat is typisch eigen aan het werk van de Heilige Geest. Zoals de Heer Jezus al ver voor de komst in het uitspreken van de belofte van de vervulling van de Heilige Geest, van die Geest heeft gezegd als de andere trooster die het alles uit hem zal nemen en van hem zal getuigen. Wel, dat zien we immers gebeuren ook op de Pinksterdag. Het is de Geest die schuil gaat achter het woord, maar die gekomen is om Christus te verheerlijken. Zijn naam moet immers alle eer ontvangen. De Heilige Geest heeft dat gedaan op een ontdekkende en overtuigende wijze. als de kracht Gods tot zaligheid. En met het oog daarop willen wij vanmorgen dus een ogenblik stilstaan bij het allesomvattende werk van God de Heilige Geest. Om vanuit de kennis van dat werk van de Heilige Geest in de natuur te komen tot de meerdere kennis van de Heilige Geest in Gods genade. Genesis 1 vers 2 is wel een hele aparte tekst, nietwaar? Om daar op de eerste Pinksterdagmorgen misschien voor het eerst in uw leven bij bepaald te worden. Toch is een tekst, hoe bekend ze ook in onze oren mag klinken, die wel genoemd wordt een tekst die eigenlijk een kruis is voor alle Bijbelverklaarders. En dat maakt ons ook vanmorgen al direct tot de nodige voorzichtigheid. Waar wagen we ons aan om dat met Pinkster ook te verkondigen als de Pinksterboodschap bij uitnemendheid? Worden we nu ook niet weer erbij bepaald dat we daarvoor ook in feite nodig hebben het voortdurende gebed om de werking van Gods geest in ons hart en leven, om de mening van diezelfde geest te mogen verstaan. Nadat gezegd is in het eerste vers dat God de hemel en de aarde geschapen heeft, wordt onze aandacht volledig opgeëist door te kijken naar de aarde. Er wordt slechts in een enkel woord gezegd hoe het er met die aarde voor stond. En wat eigenlijk typisch was voor haar toestand in de morgenstond van Gods schepping. De aarde nu was woest en ledig. Woest en leeg. Dat was typerend voor de morgenstond van de schepping. Woorden die ons eigenlijk het beeld oproepen van de woestijn en het woestijnleven. En deze naderbepaling maakt het wel duidelijk dat er in dat klimaat geen leven mogelijk is. Alleen leven kan worden gegeven op een woest en lege plaats, waar de geest die tot het leven wekt, roept en schept, het leven geeft. Immers in het woestijnleven, misschien ben u er ooit geweest, waar dan ook ter wereld, op vakantie, daar ontbreken de meest elementaire voorwaarden tot ontplooiing van enige vorm van leven. Zo was het ten diepste in de morgenstond van Gods wonderlijke schepping. De woestheid van de aarde was de oorzaak van haar volstrekte leegheid. En uitgerekend in zo'n klimaat gaat God de dingen die niet zijn roepen alsof ze waren. En daarmee zijn eigenlijk ook alle versen die volgen naar ons tekst vers 2 samengevat. Tussen vers 1 en 3 ligt min of meer verscholen het tweede gedeelte van ons tekstvers, waar wij bepaald worden bij de geest van God die zweefde over de wateren. Ik gebruikte het weer min of meer verscholen. Als een typisch kenmerk van het werk van de Heilige Geest, die nooit in de eerste plaats de aandacht voor zichzelf vraagt. Aan de ene kant zou je menselijkerwijs gesproken over het werk van de Heilige Geest kunnen opmerken dat de Heilige Geest, vergeet het niet, de derde persoon van het goddelijke wezen, uitermate bescheiden is. Veel nadrukkelijker komen de gevolgen van Gods werk door de Heilige Geest openbaar in de tekenen die uiting geven van het tot God gewekte leven. Een woeste en lege aarde komt immers ook in de morgenstond van Gods schepping tot leven. De duisternis mag oplichten, zodat Gods scheppingsdoel openbaar komt in de eerste tekenen van het leven. God schept leven, om het anders te zeggen, waar geen leven was. En zowel de scheppingsgave als de scheppingskracht komen voort uit het werk van de Heilige Geest. Op een voor ons onnaspeurlijke wijze. Onopvallend ook. Gods Geest zweefde op de wateren. Want de jongens en meisjes zullen wel eens gehoord hebben, dat kan bijna niet anders in de catechisaties, wat dat zweven eigenlijk inhoudt. Hetzelfde werkwoord wordt gebruikt in een ander Bijbelboek, ook een van de boeken van Mozes, Deuteronomium 32, heel letterlijk vers 11, waar God spreekt door de mond van Mozes over de wonderlijke leiding van God, van zijn volk Israël. Nadat het uit Egypteland was uitgeleid, de eerste woorden voorafgaande aan de lezing van Gods heilige geboden, wachtte nog een lange tocht van 40 jaar door de woestijn, waar er bijna geen mogelijkheid was om te leven. Het ontbrak aan de gezonde levensomstandigheden. Wel, dan gebruikt God daar het beeld van die zwevende arend, die zijn nest opwekt over zijn jongeren, zweeft en dan ze draagt. Alzo leidde God zijn volk als op arendsvleugelen. De Heer heeft dus zelf dat beeld gekozen om het woord zweven als een bijzondere zorg van zijn kant voor de mens, in het bijzonder voor zijn oude volk Israël, te verduidelijken. Wel, zo zweefde Gods geest over de wateren in de morgenstond van de schepping. Wakend en bezielend. Niemand minder dan de grote reformator Calvijn geeft hierbij onder andere de volgende kanttekening. Om dat zweven van Gods geest nog meer voor ons duidelijk te maken. Hij zegt daarbij onder andere dat de chaotische massa, woest en ledig dus, de kracht van de Heilige Geest nodig had om staande te kunnen blijven en niet ten gronde te hoeven gaan. Daarmee wordt aangeduid het zweven van God de Heilige Geest. Vervolgens zegt Calvijn dan, dat kan beslist noodzakelijk geweest zijn door tenminste twee zaken. Allereerst dat God zijn geest gaf, boven de aarde en de wateren bewoog om de levenskracht te vermeerderen. Dat was het eerste wat Calvijn op grond van de schriften als verduidelijking heeft aangegeven. Het kan ook een tweede betekenis hebben die de eerste niet uitsluit, alleen maar aanvult, dat de geest over de chaos van de morgenstond van de schepping zweefde, om deze te ondersteunen en in stand te houden. Beide betekenissen echter bepalen ons bij de noodzakelijkheid van het werk van God de Heilige Geest, om het door God geschapen leven te onderhouden. En vandaar ook een nadere verduidelijking waarom we als inleiding op de prediking van dit woord een enkel vers in de berijming hebben gezongen uit de Natuurpsalm 104. De woorden die we in de onberijmde zetting als volgt in Gods woord, het boek der psalmen, terugvinden, wijzend naar Gods wonderlijke leiding en zorg, verbergt gij, God de Heilige Geest dus, uw aangezicht, zij worden verschrikt, neemt hun adem weg, zij sterven en zij keren weer tot een stof. Zendt gij uw geest uit, zo worden zij geschapen en gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk. Wie zo vanmorgen mag kijken door de bril van Gods woord, zal ook de overtuiging ontvangen van de eenheid tussen Gods werk door de Heilige Geest in het rijk van zijn natuur, als ook het meerdere werk van Gods vernieuwende genade in het rijk van zijn gunst, zijn verlossingswerk. Er zijn andere schriftplaatsen die ons ook bij datzelfde werk van God, de Heilige Geest, bepalen. Ik geef er slechts één door ter verduidelijking uit het Bijbelboek Job, waar Elihu, die eigenlijk een van de echte vrienden van Job bleek te zijn, die hem bezocht na eerdere bezoeken van zijn zogeheten drie vrienden, die hem meer hebben bedroefd in zijn rouw dan verblijd, is het toch een echte vriend Elihu? Ja, wat is eigenlijk een echte vriend? Dat die zijn vriendschap ook uit om niet te verzwijgen wat er in het leven van de ander ook ontbreekt. En voordat Elihu zich daaraan heeft gewaagd, wijst hij op het werk van Gods geest. Met die bekende woorden die hij ook wist toe te passen op zijn eigen leven en daarmee ook de weg vrij maakte voor het min of meer bestraffende woord aan zijn vriend Job. De Almachtige heeft mij levend gemaakt. En de geest Gods heeft mij geschapen. Zo ligt het dus in de schepping van de eerste dingen een heenwijzing naar wat God doet in de herschepping. En dan komen we bij onze tweede gedachte, dat maakt de Pinksterboodschap, al of niet uit Handelingen 2, bepreekt ons heel nadrukkelijk duidelijk. Het is immers één en dezelfde geest die werkzaam was en is in de natuur, ook in de wisseling van de jaargetijden, de seizoenen die we kennen, ook al benoemen we dat niet altijd met het woord van God. Het is buiten het werk van God de Heilige Geest niet te verstaan. Nadat alles zo dood is voor onze waarneming in herfst- en wintertijd, in de voorjaarstijd waarin we ons nog middenin bevinden voordat de zomer zal aanbreken, dat wat dood scheen, tot leven wordt gewekt door het werk van God de Heilige Geest. Wel, als een sprekende illustratie voor Gods niet minder onbevattelijke werk dat hij doet in het leven van een van nature dode zondaar. God bracht in Handelingen 2 orde in de chaos die er heerst in het kerkelijke leven in de alleszins godsdienstige stad van Jeruzalem. En God heeft dat niet principieel gezien anders gedaan als in ons tekstvers Genesis 1 vers 2 beschreven. Immers sinds de zondeval kon God niet meer zeggen waarmee onze schriftlezing eindigde in vers 25. En zie, het was goed. Immers het was na de zondeval niet meer goed. De harmonie, de volkomen harmonie, de door God gewenste orde in zijn schepping was beschadigd geworden. Daarvan ondervinden we nog de gevolgen in de vele zorgen omtrent het voortbestaan van een gezond milieu en klimaat. Om in te kunnen leven. Maar datzelfde kan ook gezegd worden van de verstoorde verhouding. En die bepaalt ons bij de geestelijke situatie van ons mensen, Gods schepselen, tegenover onze Maker. Wij zijn geschapen als beelddragers van God. Wat heeft de zondeval dat goede beeld van God in ons leven afgedrukt, beschadigd, bezoedeld? Daarom moet er helaas van ieder mens van nature gezegd worden, buiten het werk van God de Heilige Geest in zijn leven, dat hij geestelijk dood is. Woest en leeg. Woest omdat hij is overgegeven aan het goeddunken van zijn eigen hart. Niet waar? U die nog leeft in uw onbekeerde staat, u denkt uw eigen leven te kunnen bepalen en uw eigen levensloop te kunnen invullen. Maar als Gods geest
u het nieuwe leven heeft gegeven, dan weet u hoezeer u dat oude leven betreurt. Door de droefheid over de zonde van ongehoorzaamheid en ongeloof, die een onberouwelijke bekering heeft uitgewerkt tot zaligheid. Woest, zo worden wij geboren. Leeg, omdat niemand vanuit zichzelf naar God zal gaan vragen. Er is geen lust aan de kennis van Gods wegen. En daarom staat het er eigenlijk met elk mens, zoals hij geboren wordt, hopeloos voor. Paulus zal dat later nog veel scherper uitdrukken, want het bedenken van het vlees is immers vijandschap tegen God. In plaats van ons gebonden te weten, aan en door het woord van God als het woord des levens, leeft een mens van nature in bandeloosheid en in ingebeelde vrijheid de waarheid, in ongerechtigheid en onderhoudend. Zo leeft hij zonder God in deze wereld, maar daarmee ook zonder hoop in een wereld die bezig is haar eigen graf te graven. Scherpe bewoordingen, vindt u niet? En toch willen overtuigd worden van, zoals God de Heilige Geest de Pinkstergemeente aantrof buiten de 120 die uitzagen naar de komst van de Heilige Geest uiteraard. Was het toch een bond gezelschap van Joden en Jodengenoten, waarvan de schrift inderdaad zeggen, er waren ook enige godvruchtige mannen bij. Maar het merendeel leefde bij een uitwendige godsdienst. Bij het in stand houden van een bepaalde kerkelijke tradities. Met het naleven van wat enkele godsdienstige verplichtingen. En om daaraan te kunnen voldoen was er geen moeite te veel, want ze waren van heinde en ver gekomen. U zult dat vanmiddag wel horen in de verschillende benamingen van die Joden die van verre kwamen om het oud-testamentische oogstfeest te vieren. Maar wat zou de dag waarvoor ze waren samengekomen in hun onwetendheid anders eindigen als dat die begonnen was, toen de geest werd uitgestort op alle vlees. Dat wil zeggen, op al het godsdienstige en ook het vrome vlees. En helaas was dat wat anders als ik vanmorgen hoorde onderweg hier naartoe, in het beluisteren van een van de vele meditaties die u kunt beluisteren voorafgaande de kerkdienst. En van die meditaties moet helaas gezegd worden dat ze niet allemaal hetzelfde zijn. Maar ook hierin klonk weer door. Ik dacht, hoe kan het gezegd worden dat de geest werd uitgestort op het leven van de gelovigen, die naar de Heer Jezus en zijn komst uit hebben gezien. Dan zou er weinig troost zijn voor de gemiddelde kerkganger. Nee, de geest van God, de geest van Christus is uitgestort op alle vlees. En God schiep leven, ook in Handelingen 2, daar waar geen leven was, waar de dood zelf overheerst, ook de dodelijke gerustheid, de lauwheid en de dodende rechtzinnigheid. En dat terwijl God, denk nog even terug aan het beeld van die arend, zijn volk zo anders al die eeuwen door had geleid. Door de prediking van het evangelie, door de mond van de profeten. En wat had het alles uitgewerkt? Pinkster bepaalt ons bij de ingezonkenheid van het kerkelijke leven toch. De kerk was op sterven na dood, geestelijk gesproken. En wat gebeurde er nu met Pinksteren? God gaat plaatsmaken voor zichzelf. Principieel volgde hij daar geen andere orde als in de morgenstond van de schepping. Toen zijn dus ook zijn woorden voorafgegaan door de komst van de Heilige Geest, die zweefde over de wateren. God sprak en het was er, maar niet buiten het werk van diezelfde geest om. Dat gebeuren herhaalde zich min of meer op die voor ons zo vertrouwde Pinksterdagmorgen. God ging opnieuw spreken, nog met meer kracht, bewogenheid en bezieling als ooit tevoren, door de krachtige en onaspeurlijke werking van de Heilige Geest. Let er vanmiddag maar eens op, ook al wordt er uit een andere tekst gespreekt, maar in Handelingen 2 vers 6 wordt er gesproken over de stem die gehoord werd. De stem die beroering brengt, verwarring, verslagenheid, maar ook verwondering. Wat wil toch dit zijn? Zo ging God bij vernieuwing werken in het leven van alleszins godsdienstige mensen, die het woord wellicht vele malen eerder hadden gehoord, maar het was nooit verder gekomen dan het horen op zich. Het miste zijn uitwerking. En we kunnen ons wel achteraf af blijven vragen waarom en waardoor. Toch is dat niet het allerbelangrijkste waarop wij het antwoord moeten ontvangen. Want laten we de schrift in haar geheel spreken, dan kunnen we verschillende oorzaken voor dat missen van het woord tot zegen voor ons persoonlijk leven invullen en achterhalen. Het Nieuwe Testament is vol van vermaning ten aanzien van die zaken. En weer moeten we zeggen, de Heere Jezus is ons daarin voorgegaan. Zie dan toe hoe gehoord. Voor hoeveel geldt vaak niet ook in de kerk van vandaag, dat hun horen met het geloof niet is gemengd. Dat we zijn zoals de Heere zelf zijn kerk ook zo vaak heeft vermaand. Als horende doof en ziende blind. En dat ondanks zijn prediking. Vaak tot tranen toe bewogen, och dat ge toch heden bekende, wat tot uw vrede dienen moet. Jezus. Jezus komt aan het woord door het werk van de Heilige Geest, nadat zijn stem zo vaak ook is afgewezen. Tegen beter weten in. Zoals God onder het oude verbond zijn klacht deed horen over hetzelfde volk van Israël, aan wie hij zoveel gunsten had bewezen. Een volk dwalende van hart en ze weigerde Gods leiding te kennen in zijn wegen. Een volk dat genoeg bleek te hebben aan wat vormendienst, uitwendig vertoon van eigen gerechtigheid. De komst van de Heilige Geest werd daar drastisch verandering in aangebracht. God schudt, laten we het maar heel praktisch uitdrukken, schot alle ingebeelde godsdienst in de war. Zodat de mensen te Jeruzalem geen been meer hadden om op te blijven staan. Niet op hun godsdienstige voorrechten, maar dan ook niets, zodat er alleen verslagenheid overbleef. O, zeker ook spot, maar dat laten we maar rusten. Maar bovenal waar de verslagenheid zijn uitwerking kende door de overtuigende en ontdekkende werking van God de Heilige Geest, werd die levensvraag niet alleen geboren, wat wil toch dit zijn? Maar ook, wat zullen wij moeten doen, mannen, broeders, om zalig te kunnen worden, om behouden te kunnen worden. Zo baande God zelfs door het werk van de Heilige Geest de weg vrij voor de komst van het evangelie van Pinksteren. Er wordt ineens anders geluisterd. Anders gekeken naar de grote werken van God. Ze hoorden ze immers verkondigen en ieder in hun eigen taal. Waarin de schuld werd blootgelegd en de weg van behoud werd aangewezen. Want het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. En zelfs onder de verkondiging van die grote genade van God, ten aanzien van alle mensen die ervoor ingewonnen werden en die de verkeerde kant mee uitgingen, die het alles maar dronkenmanstaal vonden en zich niet schaamden om te spotten met het Allerheiligste. Gemeente, wat is dan een groot verschil tussen Handelingen 2 en Genesis 1 vers 2. Daar ondervond voor de zondeval het werk van de Heilige Geest geen enkele tegenstand, geen enkele vorm van verzet. Hoe anders was het bij de uitstorting van de Heilige Geest? En hoe anders is het elke keer weer als ons dat helsfeit in herinnering wordt gebracht. De uitwerking van elke preek. De ene mag er worden door ingewonnen. Maar zoals de boodschap van Handelingen 2 het ons in de uiterste toepassing al laat zien en horen. Niet allen namen het woord gaarne aan. Er waren erbij die, zoals we dat vandaag de dag ook wel heel zakelijk uitdrukten, afhaakten. Onbewogen. Die als God het niet verhoedt zichzelf hebben overgegeven aan het oordeel van de verharding. Zoals die ook is openbaar gekomen op die bewuste dag toen God zo duidelijk van zich liet horen. Door het werk van de Heilige Geest, dat menselijke wijs gesproken, door niets en door niemand kan worden tegengehouden of weerstaan. En toch laat het woord van Pinksteren die verschrikkelijke mogelijkheid open. Het is van 2-in-1, eeuwig wel of eeuwig wij. Hoe kan dat toch? Als we dat eens toepassen op de eigentijdse kerkelijke situatie van nu. Zijn we tevreden met ons eigen kerkelijk leven? Tevredenheid is wat anders als dankbaarheid. Dankbaar mogen we zijn dat we nog getrouw opkomen onder het woord. Maar hoe komen we op onder het woord? Dat mag ons niet onverschillig houden. Om te horen de woorden der zaligheid. Om overtuigd te worden van de noodzakelijkheid van de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Door het werk van de Heilige Geest. Of menen we de kerk in te kunnen komen zoals we die straks ook weer zullen gaan verlaten? Door een onverschillige houding, door een slordige levenswandel, ondanks het feit dat het Pinkster-evangelie al zo ontelbare vele malen is verkondigd. Wat een ernst legt dat ook op deze dag van gedenken. Bent u zo vanmorgen wellicht opgekomen? Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Want alles staat of valt. Als een zaak van leven of dood. Niet alleen natuurlijk, maar ook geestelijk. van de kennis van het werk van God de Heilige Geest in ons aller leven. Het is diezelfde geest waarvan onze belijdenis zegt, die Here is en leven maakt. Leven zoekt voor de Heere Jezus Christus in uw hart en in uw leven. Als de weg, de waarheid en het leven bij uw nemendheid. Hoe vaak is u die naam al aangeprezen? En bent u aangewezen op de eenvoud van het zalig worden door het aanroepen van zijn naam? En jongens en meisjes, wat is er nu eenvoudiger om te roepen? Zoals je je vader en je moeder zo vaak als je ze nodig hebt roep. Va, oh nee, mem, heit. Zoals een vader zijn kind roept. Zo roept God in Christus zijn afvallig geworden kinderen. Opdat ze hem zouden aanroepen met de belofte. Die hem aanroept zal zalig worden. Die hem aanroept in de nood vindt zijn gunst oneindig groot. Amen.